Goedemiddag of goedenavond of goedemorgen allemaal. Dit is de podcast van de Piratenpartij. En ik ben Leontien Wafelman. En ik zit hier met Angelien Pot en met Sabrina Groosman. En ik wil graag vragen of ze zich even voor kunnen stellen. Angelien.
Oké. Nou, ik ben Angelien, wat al gezegd is. Ik ben sinds 3-4 jaar lid van de Piratenpartij. Omdat ik eindelijk een partij heb gevonden die mijn gedachten ondersteunde. Nou sta ik weer op de lijst nummer 23. Want ik zou zo graag de zorg anders willen zien.
Dankjewel.
Dat was het.
Sabrina.
Ik ben Sabrina Groosman en ik ben voorzitter van Partij Bijzonder en tevens nummer 8 op de lijst van de Piratenpartij voor de Tweede Kamerverkiezingen aanstaande. En ik ben moeder van twee inmiddels volwassen jongeren die allebei bijzondere behoeften hebben en ik heb daardoor veel gezien, ook met betrekking tot zorg en aanbod en gang van zaken. Dus wij hebben hetzelfde.
Oké, en ik ben jarenlang kinderarts geweest. Ik werk nu als jeugdarts deels op het consultatiebureau. En deels als arts op de zorgbus van Dokters van de Wereld, waar we ongedocumenteerde mensen helpen. Oké, ik wou even uiteenzetten waar we het zo dadelijk over gaan hebben, namelijk over de zorg. En dat is natuurlijk een heel breed onderwerp en vandaar dat we het een beetje verdelen in curatief en preventief, lange termijn zorg en uiteindelijk toch mishandeling, dat hoort er absoluut bij. Dus om te beginnen over de curatieve zorg, hè. Ik denk dat daar toch heel veel niet echt lekker loopt. Hè? Dat komt ook regelmatig naar voren tijdens debatten in de Tweede Kamer, maar ook gewoon wat je hoort van de mensen in het veld. En een van de dingen die de spuigaat uitlopen zijn de wachtlijsten voor behandelingen, voor toch simpele of iets minder simpele medische klachten. En zolang het geen spoed is. Ik wil graag jouw mening daarover, Sabrina.
Het is ingewikkeld om te bepalen wat spoed is of wat niet. Maar dat kan een dokter, denk ik. Daar gaan we vanuit dat de dokters dat heel goed kunnen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het een slechte situatie is wanneer het zo beperkt wordt dat die beslissing gemaakt moet worden. En dat er ook veel, veel kwalen of problemen kunnen zijn waar mensen last van hebben die aanvankelijk misschien geen spoed hebben, maar uiteindelijk wel. Ja. Het hele lichaam en ook psychologisch kan het ook invloed hebben. Ja. En dat je er snel bij moet zijn, lijkt mij. Ja. Soms, want het, ja.
Nou, dat was gisteren nog op televisie, een verpleegkundige. Die had al aangemerkt bij een casus, een mevrouw, ze heeft nu hulp nodig, want haar aandoeningen gaan eerder of gaan zijn wat, hoe heet dat, die nemen toe. Nee, dat kan nog wel wachten. Nou, pas op het laatst is ze naar het ziekenhuis gegaan, waardoor de zorg veel duurder wordt.
Ja.
Omdat ze er niet meteen bij zijn betrokken. Ja. En dat is niet curatief. Maar nee. Dan wordt het een spoed, wat veel duurder is.
Ik heb ook heel ver in het verleden, 2010, had ik heel veel verschillende klachten die geen spoed hadden. En waar er ook eigenlijk een aanvankelijk verkeerde beoordeling werd gegeven over waar die klachten vandaan kwamen. En op een gegeven moment, 2 jaar later, had ik een andere huisarts en kreeg ik de diagnose Hodgkin's lymfoma. En maar ook fase 4 meteen. Dus dat heeft jarenlang doorgespeeld. Omdat ze gewoon dachten van ja, maar die is niet fit. Eigenlijk was de diagnose van die eerste huisarts, ja, je moet misschien wat meer gaan sporten of zo. Voor alle klachten die ik had die kanker waren. Ja. Dus ja, ik denk dat het geen incidenteel situatie is voor mensen.
Nee, maar dan noem je de huisarts. En huisartsen, ja, daar gaat helaas ook wel het een en ander mis. Maar huisartsen zijn ook overbelast, hè. Doordat de heleboel ziekenhuiszorg naar de huisarts wordt verplaatst. En huisartsen ook wel problemen hebben om mensen in het ziekenhuis te krijgen. Ik weet niet of dat in jouw geval zo was, maar dan komen we weer terug bij die wachtlijsten en zo. Wat denken jullie dat daar de oorzaak van is? Is het bijvoorbeeld een gebrek aan personeel wat je overal hoort?
Ik denk vooral om de kosten van de zorg te beheersen, alsof dat kan. Ziek zijn, daar kies je niet voor, dat overkomt je.
Ja.
Dus je kan nooit die kosten voorkomen. Als je te laat bent met opname of met diagnose, is het zelfs duurder.
Ja.
Wachtlijsten. Nou, ik ken vooral de wachtlijsten van de verpleeghuizen of de bejaardencentra.
Ja.
Ja, als die allemaal afgebroken worden, dan moeten de mensen langer thuis blijven, waardoor de kans op vallen bijvoorbeeld veel groter wordt.
Ja.
Want we wilden zo nodig allemaal thuis blijven.
Maar, nou, dat wou de overheid.
Ja, dat wou de overheid. Ja. En dat is niet altijd even handig geweest.
Nee.
Ja, zeker voor mensen die last hebben van hun lichaam. Je echt veel, ja, waar je kunt buiten zijn, in de zon zijn en mobiel, zo mobiel blijven als dat je kunt. Dus dat kan ook effect hebben. En ik denk, waarvoor is dat? Dan is het eigenlijk de vraag, het is een onderdeel van het probleem wat er in de zorg bestaat. Mm-hmm. Maar waarvoor, als de omstandigheden voor zorgverlening niet goed zijn, dan wordt die baan minder aantrekkelijk. En wanneer er heel veel druk op de zorgverleners komt, dus niet op de sector, maar de individuele zorgverleners, dan krijg je dus dat alleen bepaalde type mensen in zorg gaan werken die eigenlijk niet meer of empathisch meer naar de situaties kunnen kijken. Ja. Dus dat is ook nog een uitwerking van
dit systeem. Wat absoluut het geval is uit mijn ervaring in ziekenhuizen en ook wel binnen de jeugdgezondheidszorg, is dat er gewoon heel veel druk op mensen is, hè, op zorgverleners. En dat mensen gedemotiveerd raken. Want het is iedere keer werken totdat je erbij neervalt.
Ja.
En echt eens even lekker nadenken, even terugtreden. Dat is er niet bij. Hè? Maar hoe zouden we dat op kunnen lossen? Want dat is echt een
Ik denk dat het gewoon weer eerder diagnosticeren van de klachten.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat de thuiszorg weer uitgebreid moet worden. Mm-hmm. Want daar is ook heel erg op bezuinigd.
Ja, ja.
Dat vond ik eigenlijk wel onmerkelijk. Want de mensen moesten langer thuis blijven.
Ja.
Omdat ze dat wilden.
Nou ja, maar de thuiszorg ze mogen 3 minuten dit en de 2 minuten dat.
Wordt er minuut uitgerekend.
Terwijl er bezuinigd is op de thuiszorg.
Mm-hmm.
En dus die randvoorwaarden vielen weg.
Ja.
En ik denk als je de thuiszorg weer wat meer ruimte geeft, en dan koppel ik dat aan de vertrouwen aan de zorgverleners.
Ja.
En dat ze niet elk wisselwasje hoeven te rapporteren. Ik denk dat je dan veel meer tijd overhoudt voor de cliëntverzorging.
Ja. Ja.
Want daar had die dame het gisteren ook over. Ze moesten elke dag om 1:30 met een consultant hun werkschema doornemen en hun werkwijze. Nou, als je 30 jaar in het vak zit, dan weet je het wel zo onderhand.
Ja, en dat is één keer, oké, maar...
Niet elke dag.
Niet elke dag, nee.
Als je mensen hebt die 30 jaar in het vak zitten, nou, die weten echt wel wat ze doen. Dus ik... Ja. Nee, of dan zou ik pleiten voor geef die zorgverleners weer wat vertrouwen terug.
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Een ander punt, denk ik... we hebben het ook niet eens gehad over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Dat. Want dat is echt een hemelschrijend.
Oh, ja, maar mag ik ook nog één iets zeggen over de omstandigheden voor zorgverleners? Want je hebt bescherming als werknemer via een wet. Maar die wet houdt totaal geen rekening met wat je allemaal meemaakt of wat je allemaal moet doen in de zorg. Ja. Want per definitie wordt er aan bepaalde regels moet je je houden voor een arbowet, waar je je dus niet aan, waar een zorginstantie zich niet meer aan kan houden, waardoor je helemaal geen bescherming meer hebt. Ja. Want je mag bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid kilo's tillen volgens de arbowet.
Ja.
Nou, dat kan al niet in de zorg, want je moet een heel persoon misschien wel 4 keer per dag tillen. Dus omdat die grenzen vervaagd zijn, krijg je dus ook rare situaties.
Ja.
Maar wachtlijst in de GGZ, ja, dat is een ramp.
Dat is echt...
Ja.
Het lastige is, wat ik dus merk, ik ben dus therapeut.
Ja.
En ik word betaald uit de alternatieve zorg. En wij mogen niet in onze vereniging, hè, onze werkgroep, wordt niet erkend eigenlijk als zijnde lichtere gevallen van de GGZ dat we over mogen nemen. Want de zorgverzekeraars gaan alleen uit aan het niet relevant meer zijn van de DSM-code. Wij mogen geen diagnose stellen. Dus we vallen een beetje tussen het wal en schip. En dat is wel eens lastig, want met mijn vak zou ik dus die GGZ-wachtlijst wat kunnen verminderen.
Ja.
Alleen dat wordt niet geaccepteerd door de zorgverzekeraars, want die willen alles weer gecontroleerd hebben.
Nee, dat moeten ze echt helemaal openbreken. Want er zijn zoveel verschillende vormen van therapie en hulp die niet binnen het officiële GGZ-plaatje passen. En wat daarnaast nog komt, is dat sommige mensen helemaal niet meer worden geholpen, omdat er andere vormen van therapie wel helpen en ze daar niet voor in aanmerking komen. Ja.
Nou, ik krijg verschillende mensen. Ik heb al verschillende mensen op mijn kantoor gehad. Van, kun jij me helpen? Want de GGZ duurt te lang.
Ja.
Nou, ze waren geholpen voordat de wachtlijst GGZ opgelost was.
Ja. Dus daar zou veel meer ruimte voor moeten zijn.
Absoluut. Ja. En ze zijn nu wel met projecten bezig. Dat er nu een poortwachter komt. Weer een laag erbij.
Ja.
Maar die gaat dus beslissen over de cliënt waar die naartoe kan. Ik zit in dat pilot als psychosociaal therapeut. En wat zou ik het fijn vinden als ik ook wat cliënten via die...
Zo.
Stelling zou kunnen krijgen. Ja. Want dan, dat is, maar dat komt weer heel moeizaam van de grond. Er is weer een pilot voor nodig. En dan gaan we over een half jaar weer over nadenken of dat lukt of niet. Ik zie, jongens.
Ja. Maar het zijn dus ook hier dat de zorgverzekeraars een enorme vinger in de pap hebben.
Te groot.
Ja, dat is ook binnen de psychiatrie zo. Want iets afwijkend voorbeeldje, maar er is net een hele zaak geweest dat een flink aantal psychiaters hebben bezwaar aangetekend dat ze allerlei data moeten leveren aan de zorgverzekeraars. dat is die groep vertrouwen in de GGZ. En die hadden ze nodig om de wachtlijst te beperken. Nou, ik snap dat helemaal niet. En het is wel het vertrouwen van de patiënt in de hulpverlener wordt zo behoorlijk geschaad. En helaas is dat er nog niet door dat niet hoeft.
Nee.
En zo zie je weer de macht ook van de zorgverzekeraars. En daar wou ik toch even aandacht aan besteden. En ook over het punt marktwerking.
Marktwerking, laat me niet lachen. Sorry. Ja. Ik ben ZZP'er, hè?
Ja.
We hebben het over marktwerking. Dus ik mag eigenlijk alles doen. Nee, zegt de zorgverzekering. Jij krijgt maar €40 per uur. Oké, ik ben ZZP'er, dus nee, zegt de gemeente in het kader WMO, want dan mag ik ook cliënten begeleiden. Jij krijgt maar €43 per uur.
Nou, dus hier klopt niks van.
Hoezo marktwerking? En hun bepalen welke cliënten bij mij komen of niet.
Ja. Ja.
Hoezo ben ik nog zelfstandig?
Ja.
Niet?
Wat een raar systeem.
Ja, dat is echt... Ik lach erom om maar niet te gaan janken. Want het is geen marktwerking.
Nee. Ja. Het systeem is ook zo heel raar. Maar dat is ook... dat komt ook door die privatiseringen overal van... Het heeft allemaal effect op elkaar.
Ja.
Want de gemeente... Die bepaalt nu heel veel... waar ze totaal geen expertise over hebben.
Nee, ook dat.
Nee.
En ook... Die gemeente die bepaalt... terwijl het ambtenaren zijn... en niks over ambtenaren, want die doen goed werk... maar ze kunnen niet... over de cliënten denken. Want...
Nou, het zijn geen mensen over het algemeen opgeleid in de zorg.
Nee. Daarom.
Het zijn geen dokters, het zijn geen verplegers, het zijn geen zorgverleners, het zijn geen psychologen.
Maar wat wij bij de Piratenpartij eigenlijk altijd zeggen is dat gezondheid is geen product.
Nee,
Dus marktwerking slaat echt helemaal nergens op. En waar ik me persoonlijk altijd aan erger is aan die privékliniekjes. Want die pikken de krenten uit de pap. Hè? De planbare, ongecompliceerde zorg bij ongecompliceerde mensen. En als er iets misgaat, dan moet het ziekenhuis het opvangen. Ja. Dus hou je in het ziekenhuis nog meer van de ingewikkelde casuïstiek over. En de sociale problematiek en al dat soort dingen. Met als gevolg dat er nog meer belasting is van het personeel in het ziekenhuis. En ik word daar een beetje misselijk van. Want je ziet gewoon privékliniekjes dat er behoorlijk wat geld in de aankleding wordt gestoken. Ja. Maar als je dus na kantooruren iets hebt, dan kan je daar niet terecht.
En wat denk je van die Comet? Die heeft lekker lopen graaien.
Dat was een huisartsenpraktijkorganisatie.
Die heeft alle huisartsenpraktijken overgekocht en de cliënten in de steek gelaten. Dus zo zaten de 5000 mensen zonder huisarts, want ze waren er niet.
Nee.
Zo makkelijk doe je, want ze hebben wel de toestemming gehad van de zorgverzekeraars. En ze hebben gewoon heel veel geld hebben ze opgestreken. Nu zeggen de zorgverzekeraars... we moeten toch weer de premie verhogen... want we hebben geldtekort. Als ze zo doen... het was marktwerking.
Ja.
Alleen als er geen controle is... dan kunnen ze van alles doen.
Nee, maar nogmaals... ik denk niet dat marktwerking geschikt is voor de zorg.
Nee.
En dat ergert mij ook zo aan die debatten... die je nu hoort van de zittende partijen in de Kamer... of de meeste zittende partijen... dan wordt er gaan ze beknibbelen op het basispakket en dat soort dingen. Ik denk, laat het nou los.
Ja.
Zo organiseer echt weer een fonds. De SP is daar wel heel erg mee bezig geweest. En daar staan wij ook achter. Maar dat basispakket, daar zit bijvoorbeeld geen anticonceptie in. En
fysiotherapie in veel gevallen. Ja. Kun je dat ook zelf betalen?
Wat zo belangrijk is.
Ja, er komt nu de controle komt weer terug. Hè? Dat is er wel doorheen. De halfjaarlijkse controle bij de tandarts. Maar als er dan iets gedaan moet worden...
Dan ben je meteen...
Dan moeten mensen weer zelf betalen.
Weet je, Ik raad mijn cliënten af om een tandartsverzekering te nemen, want het scheelt niks. Echt ja. niet. Je betaalt meer aan die verzekering als, ja. als eigenlijk een controle of een mondhygiëniste.
Ja.
Ik heb vroeger vechtkunst gestudeerd. En toen was ook een van de adviezen voor iedereen is eigenlijk gewoon van over je dagelijkse discipline. Zorg heel goed voor je tanden, want dat heeft effect op je hele lichaam.
Ja, absoluut, ja. ja.
Dus ja. zelfs nee, daar dan weten ze ja. dit ja. punt. Ja.
Nou, bij Dokters van de Wereld hebben we dus ook een speciaal mondzorgprogramma met een aantal tandartsen die dus vrijwillig werk doen in heel Nederland. En dat is heel hard nodig. En dat zal voorlopig nog ook wel heel ja. hard nodig blijven. Maar ja, dat is zo. En dat geldt dus niet alleen voor ongedocumenteerde mensen, maar ook voor
mensen, mensen
met een ja. laag inkomen ja. of een uitkering ja. die dat nodig hebben.
Ja. Maar zelfs toen het ook veel socialer was,
ja.
ik weet nog dat ik. Ik ben als tiener dakloos geweest. En ik weet nog dat ik toch uiteindelijk heb moeten aankloppen bij de verslavingszorg, terwijl ik niet verslaafd was ergens aan ja. om tandverzorging, omdat ja. ik had allemaal zenuwproblemen met mijn tanden.
Ja.
Dus dat kan je ook niet laten zitten. Als je nee. dat laat zitten, nou, zelfs wanneer je niet verdere implicaties heeft, daar kun je niet meer op functioneren en zeker niet ja. op straat.
Ja.
Dus, maar dan zeggen ze ook nog dat we zo'n rijk land zijn, maar als dan de tandartsen in de weekenden zo'n gratis dag ja. houden, nou, ik vind dat armoed.
Ja, dat is ook armoed en het is ook tegen zeg maar de gedachte van preventie.
Absoluut.
Ik bedoel, ja, er komt weer een controle, maar preventief gewoon toch ook behandelen. Hè? Bijvoorbeeld tandsteen verwijderen ja. of zoiets. Dat moet toch ook gebeuren.
Ja. Maar denk jij dat als... Omdat je van Dokters van de Wereld bent, kun je misschien een oordeel erover hebben? Dat we nu inmiddels zo ver zijn in Nederland, dat eigenlijk er dus meer van die alternatieve post op de straat en ja. Busjes... Mm-hmm. En zo steeds meer moeten komen vanwege onze huidige systeem en situatie in Nederland.
Ja, dus jouw vraag is eigenlijk van hebben we meer zorg nodig voor ongedocumenteerde mensen?
Ja, en, niet meestromen in het systeem. Ja.
Het is zo, wat er nu is, is denk ik niet helemaal toereikend. Naast Dokters van de Wereld heb je in Amsterdam ook de Kruispost bijvoorbeeld.
Ja.
Die doen heel veel werk. Het zit allemaal nog niet goed verspreid in Nederland. Aan de andere kant heeft iedereen recht op zorg. Dus wat wij proberen te doen is de mensen toch te koppelen aan een huisarts. En dat wordt dan, als ze zelf geen geld hebben, en dat hebben ze meestal niet, wordt het 80% vergoed door het CRK. Ja. Maar dat is ook kwetsbaar. Want ja. er hoeft maar een PVV of ik noem een voorbeeld aan ja. de macht te komen en dat is over.
En de CRK heeft ook weer zijn systeemproblemen. Want van wat ik heb vernomen, krijgt de ene wel een premie en de ander niet. En het is ook weer, er zijn iets van 6 of 7 verschillende zorgfondsen, organisaties.
Ja.
En die lopen allemaal door elkaar heen. En de ene is daarvoor en de ander is er daarvoor. En dan kun je ook zelfs daarmee in de knoop komen.
Nou, ze zijn vrij strikt in de regeltjes, dat wel.
Ja.
En ook bijvoorbeeld apotheken. Bepaalde apotheken hebben ook een contract met ze. En, ik ben niet goed op de hoogte van al die systemen. Dan.
Oh, nou, je hebt de FLZ, WLZ, CAK...
Ja,
WMO,
zijn...
en ze lopen allemaal in elkaar over.
Ja, maar dat is ook een ramp.
Die dus... Nee, maar dat is, zeg maar, als je vanuit de gemeente ergens zorg probeert te krijgen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, maar dan willen ze ook wel eens daaraan trekken. Ja. Die WMO. Nou, de WMO gaat eigenlijk via de gemeente. Maar die is weer aan al die andere fondsen gekoppeld. Nou. Maar dan hebben we het nog niet eens over de marktwerking dat het heeft op zorginstellingen.
Ook
want dat is heel ernstig de afgelopen jaren, wat de uitwerking daarvan is.
Kan je dat toelichten?
Ja, nou, het is uiteindelijk, kun je gewoon geen verdienmodel maken van zorg. Dat werkt niet, want als je dat doet in een bedrijf, ga je altijd kijken, ja, waar kan ik meer geld eruit halen? Dus ja, zo speel je met mensenlevens en de zorg gaat er gewoon mee achteruit, omdat ook medewerkers minder betaald worden, meer uren moeten draaien. Ze moeten ook, ze hebben ook minder zelfregie om de uren te bepalen. Ze halen minder medewerkers binnen, minder zorgverleners.
Maar ook ziekenhuizen, wat je al zei, die krijgen dus de complexere gevallen. Dan is het risico op missen is iets groter. Alleen nu moeten de ziekenhuizen met elkaar concurreren.
Mm-hmm.
Dus natuurlijk gaan ze die misses niet noemen. Want dan zouden ze wel eens in de min kunnen raken.
Nou,
maar ook, want mensen kijken nu, waar ben ik het beste terecht? Maar ze worden natuurlijk ook gestraft door de zorgverzekeraars. Van als jij te vaak misses hebt, dan gaat het wat moeilijker worden. Het is natuurlijk ook belachelijk dat er elk jaar een nieuw contract afgesproken moet worden.
Ja.
Huisartsen ook, die moeten eigenlijk bij het kruisje tekenen. En anders hebben ze geen contract met de zorgverzekeraars. Dus weer die macht van die zorgverzekeraars.
Ja.
En dat zou ik, als ik minister ben, zou ik dat als eerste terughalen. Van, hé jongens, even op de plaats rust. We gaan het nu eens even weer eerlijker verdelen.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik bedoel, de zorgverzekeraars hebben wel degelijk een verdienmodel.
En hoe kan het dan zijn dat in de jeugdzorg bijvoorbeeld, dat er zoveel zorgkooiboys zijn? Die dus gewoon beginnen met een jeugdzorg tehuis.
Ja.
En ze doen niks. Wat je dus in de kranten leest, is het vaak mishandeling. En ze strijken al dat geld op.
Ja. Ja, maar dat komt doordat de jeugdzorg is gedecentraliseerd. En iedere gemeente daar zelf over moet beslissen. En ja, er zijn heel veel gemeentes die gewoon niet die expertise hebben. Nee. En als dan zo'n mooi bedrijf komt,
Maar ook wanneer ze erop aangesproken worden, althans in Amsterdam, werken ze al heel veel jaren samen met een William Schikker groep. Dat is instelling die heel veel in het nieuws is geweest vanwege misstanden onder hun hoede.
Ja.
Daar kan een gemeente Amsterdam eigenlijk niet zeggen dat ze daarvan niet op de hoogte zijn. En toch huren ze ze constant in.
Ja, want dat is een van de weinige jeugdzorginstellingen voor kinderen met een beperking.
Ja, maar eigenlijk zou daar ook, kijk, naarmate dat ontvouwt, hele gesprek, zie je hoeveel problemen het systeem bevat.
Ja.
Hoeveel misstanden.
Ja.
Ook omdat ze zeggen wel de controle te hebben, maar waarom kan dit dan nog gebeuren?
Ja.
Dat vraag ik me dan af. En,
ja.
En dat komt, waarom is er niet meteen op geanticipeerd bij de eerste klachten al?
Ja. En ze hebben inspectiebureaus. En die worden dan ook ingehuurd door de gemeente of de regering. En die hebben ook een beperkte
mandaat. Mandaat.
Eigenlijk geen mandaat.
Nee, dat is niet helemaal zo. Nou, je hebt natuurlijk inspectieinstellingen vanuit de overheid. Hè? De inspectie gezondheid en jeugd.
Ik heb ze bevraagd. Maar ze worden ingehuurd door de overheid. Maar ze hebben geen overheidsbevoegdheden. Dus ze kunnen wel een advies uitbrengen. Mm-hmm. Ze kunnen rapporteren en ze hebben de vrijheid om die onderzoeken te doen. Zij kunnen niet de organisatie of instelling letterlijk sluiten. De enige die de organisatie letterlijk kan sluiten op dit moment is de organisatie zelf. Mm-hmm. En je kunt individuele zorgverleners of coördinatoren of managers kun je aanklagen, maar dat is weer een heel ander punt. Want als jij in zorg woont, dan ben je heel kwetsbaar. En soms heb je helemaal geen toegang tot politie of recht of überhaupt iets. Dus dan zou er van buitenaf iets moeten zijn dat waarborgt. En ja, dat zou eigenlijk vanuit de regering moeten zijn. Als we kinderen beschermen van mishandelende situaties thuis, waarom doen we dat niet wanneer ze in een instelling
wonen? Je zou eigenlijk de ombudsmanvrouw moeten benaderen.
Ja, die heeft ook die kan ook niet een organisatie sluiten. Die kan ook alleen maar advies uitgeven. Mijn mening is dat we daar twee wetten moeten aanpassen. Eén voor de ombudsman en één voor de college van de rechten van de mens. Je moet eigenlijk ook dus de IGJ meer bevoegdheid geven om in ieder geval op zijn allerminst juridische stappen te kunnen ondernemen wanneer zij een advies uitbrengen en de regering luistert niet. En dat, dat hebben ze niet. En de regering zelf heeft naar aanleiding van de Vlaardingse meisje verhaal, het Syrische meisje, het Vlaardingse meisje. De secretaris heeft letterlijk gezegd, toen die bevraagd werd door minister van Denk, dat hij geen bevoegdheid heeft om de William Schikker groep te sluiten.
Maar wat ik even over dat meisje Vlaardingen. Er was heel lang geleden was het dat meisje Nulde. Toen heeft het ministerie Jeugdzorg heeft toen de verwijsindex opgezet.
Ja.
Nou, daar ben ik lid van geweest. Althans, daar ben ik lid van. En dat heeft goed gewerkt. Alleen nu willen ze daar geen geld meer in stoppen.
Nou, wat dus is een verwijsindex? Een
verwijsindex is als ik zorg heb over kinderen, dan kan ik dat in de verwijsindex zetten. Stel voor dat een andere hulpverlener ook zorg heeft over zo'n kind, aangesloten is bij de verwijsindex, kan die dus in de verwijsindex die kinderen zetten. Mm-hmm. Dan zien ze, hé, ze zijn al gesignaleerd. Ik ga contact met diegene, met mij dus in dit geval, hoe dat zit, hoe haar, zijn kijk erop is. Dan koppel je zorgverleners aan elkaar. Ja. En dan hoeft het niet zo te gebeuren wat nu dus verteld wordt. Er waren zoveel hulpverleners naast elkaar bezig in dat gezin. Alleen er is nooit contact gelegd met elkaar. En daarom vond ik die verwijsindex zo goed.
Maar werkte het in de praktijk?
Ja, toch wel. Ik heb dus een cliëntsituatie gehad waarvan ik de kinderen in de verwijsindex heb gezet. Mm-hmm. En ik heb contact gehad met de gemeente, want die kreeg het op een gegeven moment van Veilig Thuis in de handen geschoven. Nou, dat liep helemaal niet goed. Maar we hadden wel contact met elkaar als hulpverleners. Mm-hmm. En toen konden we elkaar met elkaar erover buigen. Wat is de juiste manier om hiermee om te gaan?
Ja, in het geval van het Vlaardingse meisje is er naar mijn mening sprake van ook corrupt handelen vanuit bepaalde individuen die daar werkten en dergelijke. Ik heb een WO-verzoek aangevraagd bij 3 ministeries over deze zaak. Mm. En ik ben daar nog steeds op aan het wachten. Mm-hmm. Er zouden in ieder geval verhalen zijn van de omgeving in de buurt dat de William Schikker voogd gewoon veel ook bij hun was in huis en in de tuin achter. En heel ontspannen biertjes dronk met hun en dergelijke. Dus er is wat ook zo is, is dat deze specifieke gezin, de pleeggezin, die had al 2 kinderen in pleegzorg gehad. En die kinderen die zijn dusdanig mishandeld dat die uit huis zijn geplaatst en verplaatst vanuit die pleegzorg die nu het verhuidingsmeisje.
Ja, dat is weer, toch raar. Ja, dan zou je zeggen
dat
van.
Dat zou toch niet mogen.
Nee.
Dus ja, hier is behoorlijk wat fout gegaan.
Ja.
En maar dat was toen ook met het meisje Mulder. En daarom hebben ze toen die verwijzing.
Ja, ik heb zelf vanuit de jeugdgezondheidszorg ook. Ik heb kort voor Veilig Thuis gewerkt. Was er ook de verwijsindex, maar mijn ervaring is dat er niet zo heel veel meer wordt gedaan. Het is heel belangrijk, denk ik, dat een van de zorgverleners gewoon zelf contact opneemt met de huisarts, met de jeugdverpleegkundige, met weet ik veel wie er allemaal betrokken zijn. Ja. En dat het echt, dat het niet een papieren toestand is, maar dat het dat er gewoon een menselijke drive achter zit.
Ja. En eigenlijk moeten ze ook proberen als prioriteit de hoeveelheid hulpverlening om een casus heen te beperken. Ja. En ik vind eigenlijk ook dat er dus een nieuwe opleiding moet komen met betrekking tot zorg en vooral ambulant ingrijpen bij iemand thuis. Dat daar iets nog een opleiding voor moet komen waar ze meer breder...
Die is er hoor.
Er was toen een goed plan. 1 gezin, 1 hulpverlener. Ja. Alleen, dat is nooit goed uit de verf gekomen. Hmm. En die ene hulpverlener, dat was dus geen therapeut. Maar sorry dat ik lach, maar dat was een ambtenaar.
Ja, nee, dat kan niet.
Dan loopt het alweer vast.
Ja, dat gaat mis. Ja,
want in deze zaak, er was een Veilig Thuis rapportage.
Ja.
Alleen, die was nogal subjectief. Daar heb ik dus problemen mee overgemaakt.
Ja, dat hangt denk
want
ik heel erg van...
Want dit is gewoon de beschuldiging van vader werd hier beschuldigd.
Ja.
En alles wat moeder zei, doe me. En vader werd niet gehoord.
Ja.
En dus daar ging het al fout. Nou, de gemeente nam het over en die schoffeerde mij zelfs, want ik had vader in de begeleiding en die 2 kinderen. Die schoffeerde mij ook zelfs.
Nou.
Ze luisterden gewoon niet naar de andere kant.
Nee.
Ja.
Uiteindelijk is er dus een OTS aangevraagd door de gemeente. Ik denk, waarom?
Wat is een OTS?
Onder toezichtstelling van de kinderen. Ik zeg, waarom? Want die kinderen gaan goed.
Ja.
Alleen, ze willen niet naar hun moeder. Wat ze al meteen gezegd hebben.
Ja.
Er is nooit naar geluisterd, want kinderen horen bij hun moeder.
Ja.
Nou, gelukkig heeft de Raad van Kinderbescherming besloten om geen OTS op te leggen.
Hmm. Ja, ik denk dat het wel nu zo vaak gebeurt dat er bij willekeur een heel grijze rapportage over gezinnen. En eigenlijk dat veel medewerkers er zo snel mogelijk van af en door willen.
Ja,
en,
die hebben ook enorme wachtlijsten.
Ook weer hier.
En verder moeten ze heel erg protocolair werken. En dan krijg je gauw toch dat je een beetje vastzit in een bepaalde richting.
Ja, snap ik.
Terwijl gewoon echt onderzoek doen en echt praten met de mensen. Maar goed, ik wou even doorgaan nog heel even over preventie. Want we hebben allerlei vormen van preventie in Nederland. Hè. Ik bedoel, het begint al als babytje op het consultatiebureau. En daar wordt gecheckt hoe je groeit, hoe je je ontwikkelt. En daar wordt best wel het een en ander gesignaleerd. Ook op het gebied van als het thuis niet goed gaat. Dan krijgen die kinderen ook vaccinaties. En daar is heel erg veel discussie over in Nederland. Wat ik altijd tegen de mensen zeg, hè, als ze nog in de besluitvorming zitten, dat ik blij ben dat we in dit land geen verplichte vaccinaties hebben. Althans, vooralsnog. En dat het een vrije keuze is, maar dat ik het aan de andere kant toch wel heel, dat ik het heel belangrijk vind. Want anders zou ik daar ook niet kunnen werken bij de jeugdgezondheidszorg. Want een belangrijke taak is vaccineren van kinderen. Ik kom regelmatig ook mensen tegen die gewoon ernstige bezwaren hebben tegen vaccinaties. Waarvan ik vaak denk van nou, hoe reëel is dat? Maar aan de andere kant, we moeten ze ook respecteren, denk ik. En nou ja, ik kan maar zelden iemand echt overtuigen dat die wel een kind moet vaccineren.
Nou, weet je wat mensen weten niet?
Ja.
Dat je, want wat ik heb gedaan, want ik ben niet per se over zijn geheel gezien tegen vaccinaties.
Ja.
Maar ik denk wel van, misschien gaan we ook als maatschappij af en toe een beetje overboord daarmee. En is het nou echt nodig om meteen na 2 weken iemand te prikken en dergelijke? Maar mensen weten niet dat je gewoon je vaccinaties bij de huisarts kan doen en niet per se dat bij de GGD en die wat meer voor, denk ik, veel mensen als controle voelt dan gezondheid. Dus en dan kun je ook informeren bij je huisarts van, kijk, als ik nou die vaccinatiecocktail zo wil doen of zo, is dat, dekt dat dan nog steeds? Of kan het op verspreiden op een andere manier? Of weet je wel, dan kan je bij een GGD?
Ja, jeugdgezondheidszorg.
Je krijgt 20 minuten hooguit dat je even binnen kan zijn. Je krijgt helemaal geen respect om te informeren. Of,
dat is niet waar. Als mensen echt gewoon veel vragen hebben, dan maken we een andere afspraak.
Ja, maar ik denk dat veel mensen gewoon voelen dat het zo op zo'n manier gebracht wordt, dat het zo verplicht is, dat je ook zelfs niet durft te vragen op dat moment. Omdat sommige mensen die zitten te knokken tegen tegen het leven. En dan als je iemand van een GGD is, zo'n machtige organisatie, al is het dan gewoon een huisarts of een dokter of een kinderarts, ben je toch die, ben je ze aan het bevragen of ben je
bevragen van wat denkt u over vaccinaties? Ja, het programma doen wat door de RIVM is samengesteld. Nou, RIVM, daar schrikken mensen van.
Ja.
Want dat is ook in de COVID-tijd belangrijk geweest.
Ja,
maar het gaat hier dus om babyvaccinaties.
Ja, ik denk dat RIVM en de overheid een behoorlijke steek hebben laten vallen toen met de coronapil.
Ja.
Ja.
He, want je moest en je zou, en toen werd die QR-code ingevoerd. En we moesten maar dansen met Janssen, want dan was je klaar. Ik denk dat daar een hoop mis is gegaan.
Mm-hmm.
En ik heb toen wel eens op Twitter gezegd van, nou, omdat Rutte de COVID niet kon controleren, wilde die dan maar de mensen doen.
Ja.
En een flauwe grap, maar ik denk dat hier enorm veel angst is ontstaan. Ook door dat vaccin, wat dus eigenlijk niet goed getest werd, is geworden, te snel op de markt is gekomen. En al die als je al die verhalen moet horen, dan word je er echt niet blij van.
Hey.
Maar ik vind gewoon, ik denk dat daar de klad in is gekomen.
Ja. Ja.
En ik ben nog wel gevaccineerd, heel vroeger. En ik denk, toen waren die vaccins goed uitgedokterd.
Ja.
En goed uitgetest. En ik denk, die basisvaccins, ik zou het wel aanraden bij mensen.
Ja,
het vertrouwen is er niet omdat het inderdaad gedicteerd wordt op een bepaalde manier. En dat mensen niet bewust ervan mogen zijn of worden gemaakt dat het je kunt nog steeds die vaccins
doen,
maar
kan het ook
op allerlei manieren.
Ja. Je kan ook binnen de jeugdgezondheidszorg een ander programma vormen.
Ja, precies.
Als je bijvoorbeeld een bepaalde vaccinatie niet wilt. Maar mensen hebben het vertrouwen inderdaad verloren. Ja. Wat betreft de Piratenpartij, wij zijn van mening dat het aan de mensen zelf is om zich te laten vaccineren of hun kinderen te laten vaccineren. Maar zorg dat je goed geïnformeerd bent.
Ja.
En wat dat betreft verschijnen er nu pas artikelen over de COVID-periode. Hoe onderbouwd het vaccin was.
Nou, het was even grappig, want mijn huisarts die zei, ja, jij moet wel je vaccinatie nemen, want je bent kwetsbaar. Maar toen zag ik al wat nadelen van Pfizer.
Ja.
Ik zei, joh, omdat ik kwetsbaar ben, neem ik hem niet.
Dat heb ik ook.
En ze heeft het 2 keer toe geprobeerd mij over te halen. Ik zei, nee. Nee. Ik zeg, ik weet, ik ben kwetsbaar met mijn gezondheid en alles en nog wat. Nou, en ik heb 2 jaar heerlijk zonder vaccinatie, heb ik zonder corona geleefd.
Ik heb wel corona gehad.
Toen kwam ik dus in het ziekenhuis en toen liep ik de corona op.
Ja, ook
dat nog.
Maar de corona is niet meer wat die geweest is,
nee,
hè?
Dat
gelukkig.
Ik kan wel een verhaal vertellen waardoor je je vertrouwen nog meer verliest in het hele corona gebeuren. Of het systeem wat ontstond daardoor. Want ik heb, omdat ik een activiteit had ondernomen met zo'n grote vierwieler, een gigantische vierwieler waar je door de modder heen gaat, daarmee modder en heuvels en alles, dat heb ik gedaan. En daar ben ik een bacterie door opgelopen, maar omdat die coronatest protocollen er waren bij het ziekenhuis, was ik kruipend op de vloer omdat ik zo ziek was geworden om naar de wc te gaan. Moest ik kruipen naar de wc, zeg maar. Zo ziek was ik. En elke keer kwamen ze me steeds aan huis testen of dat ik wel of niet corona had. Totdat ze het 3 keer hadden getest. En intussen was ik zo ernstig ziek van die bacterie dat ik 2 weken lang in het ziekenhuis kon verblijven. Dus die protocollen en alle regels die ze hadden rondom hoe je moet handelen op het moment dat iemand ziek is. En de ouderen die helemaal geen bezoek meer kregen.
Vreselijk. En dan, mijn vader zat toen in het verpleeghuis. En ik kon met hem videobellen. Maar mijn vader was hartstikke dement. En die sprak
die
niet.
Die snapte er niks van.
Dus
nee.
dat ging helemaal nee. niet. Oh. Nee, dat was echt... Dat vond ik heel
vreselijk.
Erg.
Vreselijk.
Ja.
Ik mis mijn vader heel erg. Hij is in 2019 overleden. En ik ben zo blij dat hij dit niet meer
heeft
te maken.
Ja.
Dat was geen makkie voor hem.
Nee.
Hij was echt een mensenmens. Dus ik mis hem nog steeds, maar ik ben blij dat hij dit niet mee heeft hoeven te maken.
Nou, ik denk dat dit een mooi moment is om even pauze te nemen.
Ja.
Oké. Komt-ie. Mensen denken ik stem op de PVV. Maar nee, de Piratenpartij. Maar kan treuren, niet treuren, want het gaat gebeuren. Jij wordt de nieuwe premier. Piratenpartij, Piratenpartij. Iets voor jou, en ook iets voor mij. Piratenpartij, Piratenpartij. Iets voor jou, en ook iets voor mij. Mensen daar te forceren. Want goed stemmen, dat kan je leren. Maar dan word ik uitgekeken voor een onzinnige reden. Het is de vrijheid wat ze van mij gaan opnemen. Piratenpartij, Piratportaal. Iets voor jou en ook voor mij. Piratportaal, Piratportaal. Iets voor jou en ook voor mij. Geen stress in de lucht, geen zorgen, zorgen in de morgen. Jij wordt de nieuwe premier. Dat jij geen zetels haalt, dat baart mij geen zorgen. Hoe jij dat gaat doen, ik heb echt geen idee.
Ik lig op mijn bed verslagen en kijk somber door mijn zolder aan. Want ik weet niet of de piratenpartij ooit nog wat succes behaalt. Het is te laat. Ik denk aan een staatsgreep, maar zoals je weet, dat is zwaar illegaal. Maar ik moet er wat aan doen, want de pijn in mijn hart voelt niet normaal. Voelt niet normaal.
Want de piratenpartij is voor jou en voor mij. Want de piratenpartij is voor jou en voor mij. Want de piratenpartij is voor jou en voor mij. Want de piratenpartij is voor jou en voor mij. Want de piratenpartij is voor jou en voor mij. Voor mij.
Er is nog een ander punt waar we het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben. Hè? Over de zorg voor mensen die gevangen zitten. Want daar valt denk ik ook heel veel aan te verbeteren. En met name de geestelijke gezondheidszorg. Want voor mij is het onbegrijpelijk dat iemand die TBS krijgt opgelegd en eerst nog gevangenisstraf, dat die geen geestelijke zorg krijgt.
Dit is ook weer een punt waarvan ik vind dat het hele systeem onder de loep genomen mag worden. Want ik vind dat waarschijnlijk de overgrote meerderheid van überhaupt mensen die de criminaliteit ingaan, dat niet zomaar doen vanwege aanleg. Volgens mij is het ook, daar zijn wel onderzoeken over geweest. Er zijn drie redenen waarom mensen, drie factoren. De één factor is dan wel betrading, maar een ander factor is omgeving. Een ander factor is opvoeding. En bij omgeving moet je niet alleen maar denken aan waar je woont en de omstandigheden van je omgeving, maar ook de natuur of gebrek daaraan en dergelijke dingen. Dus er zijn heel veel redenen die ook verwant kunnen zijn aan psychologisch of de geest. Die je eigenlijk bij elke persoon moet nagaan die iets verkeerd heeft gedaan, zodanig dat ze in de gevangenis terechtkomen.
Ik denk, ja. Het kan. Ja, je weet het niet, hè? Maar de ene gaat nog meer de criminaliteit in als die gevangen heeft gezeten.
Ja.
En de ander die denkt van, oh, dit nooit meer. En ik denk ook dat het heel erg afhankelijk is van de begeleiding die ze krijgen.
Ja.
Als het alleen maar opsluiten is, ja, dan leren we er niks van.
Nee.
En maar als er echt... En dat gebeurt dan bij de TBS. Want er is toen een rapportage over geweest, hè? Over een TBS-kliniek. En dat ze echt wel aangepakt worden, die mensen.
Ja, maar pas na zoveel jaar.
Ja.
En dat begrijp ik dus
nee,
niet.
Nee,
het zou tegelijkertijd moeten, ja. Denk ik.
En, ja. Maar en daarnaast is het gewoon op zich, heeft het met een empathisch maatschappij te maken. Dus wanneer je een maatschappij creëert waarin er empathie en dan komt het woord weerbaarheid gecreëerd wordt voor iedereen, dan ga je sowieso veel minder criminaliteit zien, volgens mij. En ja, dat dat niet gebeurd is, is denk ik vaak ook wel een reden waarom mensen met slechte situaties die keuzes maken. Dus het is niet alleen de TBS'ers of zo. Ik denk dat vaak de psychiatriek na de psychologie komt, of het emotionele welzijn of mentale welzijn is veel breder dan een chemische onbalans of zoiets. Ja.
Een onderwerp dat de laatste tijd veel in het nieuws is, is femicide. En nu we toch over criminaliteit hebben.
Ja.
Daar worden nu wel preventieplannen zijn er gemaakt. En ik begrijp dat er een pilot is. Kan je daar wat over vertellen, Sabine?
Ingrid Koenraadi heeft een wet doorgevoerd om psychisch geweld als crimineel of als delict te zien. En daar zijn ze in verschillende steden pilots aan het doen om vanuit de politie, veilig thuis, hulpinstanties, dan daarop te reageren op die nieuwe wet. En om te zien ook hoe dat uitpakt. En ik denk dat dat een goed begin is, maar ik denk dat die pilots wel gaan falen, omdat er geen bewustwording is geweest überhaupt over psychisch geweld in de maatschappij, maar ook niet bij politie. Veilig thuis zal er iets meer van af, geneigd zijn om er meer van af te snappen, maar het is heel ingewikkeld om te weten hoe je moet reageren als buitenstaander. En tot nog toe heb ik gezien dat de politie over zijn algemeen gewoon niet bekwaamheid heeft om te handelen naar een oordeel dat over psychisch geweld gaat. En dat ze niet snappen dat dat het vaak het ene naar het ander leidt. Dus psychisch geweld hoort meestal bij fysiek geweld. Dus dat is heel ingewikkeld. Daar moeten ze eerst ervoor zorgen dat de politie en de instanties daar echt verstand van krijgen van wat het inhoudt, voordat ze een pilot gaan beoefenen daarmee.
En zijn er wel instanties die daar
Nou, ik denk dat blijfgroep verschillende feministische bewegingen daar wel verstand van hebben, hoe dat in zijn werking gaat. Ik denk dat psychologen daar ook veel verstand van zullen hebben.
Slachtofferhulp?
Maar ik denk zelfs dat slachtofferhulp heel beperkt is in wat ze kunnen betekenen voor iemand. Maar we moeten er naartoe een maatschappij die of een omgevingen, buurten die weten hoe ze moeten reageren en snappen wat er gebeurt of wat er afspeelt op zo'n moment.
Ja.
Ik denk, er was een keer een rapportage over een huis voor mannen. Want ik vind het raar dat de vrouw dan weg moet. Ze is al slachtoffer.
Ja.
En dan moet ze ook nog weg.
Ja.
Dus ik denk ook dat er meer huizen moeten zijn waar even mannen kunnen afkoelen.
Nou, daar is die huisverbod, hè, dat bestaat nu. Maar dat is dan met name dat wordt toegepast bij fysiek geweld.
Ja, en het is ook maar kort, hè?
Ja, 10 dagen. En wat gebeurt er daarna?
Ja, dat weten we ook niet. Dat zag je toen met het meisje, geloof ik, in Rotterdam. Dat ze het wel uit wilde maken, maar dat die man haar elke keer stalkte. Ja. En dan toch op een gegeven moment de kans kreeg om haar dood te steken. Ik denk, dan heeft het geen zin van die 10 dagen. Want die tien dagen
is echt veel te kort. Nee, maar ik snap wel dat de vrouw eruit wordt gehaald voor haar eigen veiligheid.
Ja.
En ik snap ook dat je op zich met de huidige wetgeving niet veel kan met zo'n vent als er geen fysiek geweld is.
Ja.
En
ja,
dat is het moeilijk. Maar wat je ook hebt bijvoorbeeld, er was recent die Juwela of zo, die zat in een blijf van mijn lijfhuis.
Ja.
En die is toch met haar man gaan afspreken.
Ja.
En
ja, die komen er toch op een gegeven moment achter.
Ja, maar waarom is zij meegegaan?
Ja, omdat er wordt niet voldoende rekening gehouden met het gehalte, dus hersenspoeling die plaatsvindt.
Ja, en het slechte zelfbeeld.
Geweld in huiselijke sfeer, zoals ze het noemen. Het is wordt zeg maar ook daarin, zeg maar, de framing van zo'n situatie is ook maatschappelijk, hè? En wat ze eigenlijk zouden kunnen doen is, één iets wat ik heb ondervonden is dat er aan huis weinig hulp plaats kan vinden in een situatie dat met geweld te maken heeft. Dus ze zouden iets in kunnen stellen om bijvoorbeeld de mensen die bij een blijfgroep of andere hulpinstantie werken, dat er bepaalde mensen tussen zitten die de bevoegdheid krijgen om anoniem bij iemand ook aan huis te gaan zitten. Want vaak is de drempel voor zo'n instantie dat zij hun eigen veiligheid ook gewaarborgd moet worden. Maar daarnaast is het zo dat de drempel veel hoger wordt voor iemand om iets te doen met het geweld wat ze meemaken. Wanneer ze helemaal zich in anonimiteit moeten gaan verkeren ergens anders dan hun eigen huis en hun eigen dorp en hun eigen stad, om van de situatie af te komen. Dus moet het andersom. De instantie moet echt bij oplossingen vinden om bij iemand thuis aan de slag te gaan. En daarnaast moet de omgeving ook meer bewust worden.
Ik denk dat als zo iemand echt in nood zit, dat hij dat dan niet gauw gaat zeggen.
Nee, want je zegt het ook niet.
Ook niet naar hulpverlening.
Nee, want je loopt gevaar en dat begrijpen ze niet.
Daar kom je niet achter.
En
ik denk dat het heel moeilijk is voor, als ik mijzelf als hulpverlener zou zien, dan kom je daar niet binnen.
Nee.
Of je krijgt het niet te horen.
Ja.
He, want dan is alles koek en ei en dat is zo leuk en ja, we houden van elkaar.
Nee, maar dat is de inrichting van de maatschappij ook.
Nee, ik denk ook dat een hele mooie maskerade is van dit soort problemen.
Jawel, maar ik denk wat dat betreft naar een bepaald maatschappelijk beeld dat ze willen leven. Ja, en waarschijnlijk ook van de familie, want schakel die niet uit.
Nee.
Ja.
Als het een gedwongen huwelijk is geweest, waar je ook niet altijd achterkomt, dan is de kans op geweld toch wel wat groter.
Ja, absoluut.
Ja.
En als het al in de familie is, ik noem maar, als de man een voorbeeld heeft van zijn vader, dan zal hij dat als normaal beschouwen.
Ja.
Ja.
En dan ga je al.
Ja, maar daar moet het dus ook hierin heel veel onder de loep genomen worden.
Ja.
Want
ja,
die vertrouwen, die heb je dan al inderdaad niet.
Ja.
Wanneer bij wijze van een hele omgeving wel betrokken is.
Ja.
Dus wanneer ook nog de instanties en de opstel van het systeem niet goed is, dan wordt het alleen nog moeilijker.
Om af te sluiten wil ik graag nog een situatie noemen waarbij veel meer hulp aan huis volgens mij nodig is. Dat is namelijk de kinderen die uit huis dreigen te worden geplaatst.
Ja, ja.
En ik bedoel hulp om dat te voorkomen.
Ja, ze hebben het dan inderdaad over preventie. Maar veel van de instanties die behoren tot de officiële categorie preventie zijn nog steeds achteraf instanties die ingezet worden op het moment dat er iets is. Dus of dat ze iets denken. Ze moeten sowieso af van een hele makkelijke uithuisplaatsing. Ja. En er moet meer vanuit de omgeving gewerkt worden. En ze moeten dan, om terug te komen op dat armoede. Dus ze moeten ook goed kijken naar waaruit de problemen zijn ontstaan. En dat heb je ook heel goed gezien bij die toeslagenaffaire.
Ja. Ik denk dat de protocollen, ja, het klinkt misschien raar, maar dat die protocollen weg moeten.
Ja.
Want ik heb dus zo'n koevoet op mijn kantoor zitten. En dat is niet om in te breken, maar dat is om systemen te breken.
Ja, precies.
En ik ben wars van systemen. En daarom hoor ik ook bij de Piratenpartij.
Ja. Ja. Maar, aan de andere kant, ook aan boord, hadden we wel protocollen, hoor.
Ja, ik hou van regels,
ja.
Maar ik vind het daarom heb ik ook dit vak gekozen. Ik vaar op mijn eigen kompas.
Ja.
En niet op protocollen. En dan loop ik ook tegen de gemeente aan, want ik ben niet protocol. Ja, maar ik vind gewoon, je moet de cliënt dienen. En niet het systeem.
Ja. Ja.
Hè, dus ik ga verder. Ik kom dus bij mensen thuis, wat eigenlijk niet zo gebruikelijk is. Maar ik ga ook mee naar instanties.
Ja.
Hè, wat ook niet gebruikelijk is.
Nee.
Maar dat is mijn inzet om de mens echt te helpen waar die het nodig heeft.
Het is, waar die is.
Ik zeg al, protocollen, oké, ik weet een beetje wat mijn werk inhoudt. Daar hou ik me ook aan. Maar aan de andere kant ben ik ook zo vrij als wat nodig is.
Ja.
En waar ik dus in dat eerdere casus dat die protocollen gehanteerd worden, ze zagen de mens niet meer.
Nee.
Nee, dat is het gevaar.
En dat is het gevaar. En
ja.
Daarom zeg ik, ik ben zo blij met mijn eigen praktijk.
Ja, maar daar is echt meer van nodig. Want dan vanuit het cliënt of vanuit diegene die hulpvrager die vraag wordt beantwoord die diegene heeft. En wat er nu gebeurt wel is, iemand heeft een vraag en dan gaan ze 100 andere vragen bedenken. En dat eerste vraag zijn ze vergeten. En dan hebben ze dus van al die vragen die er bedacht zijn, dat zijn extra vragen.
En dat merk ik ook bij mijn gemeente. Ik heb een vraag en dan gaan ze eerst kijken, kan het? Nee, het past staat het. Niet
maar dat is toch ook dat je dus niemand meer aan de telefoon krijgt bij een instantie.
Nee,
en dat je dus via de WhatsApp, heb je dit probleem, heb je dat probleem?
Ja.
Nee, heb ik niet. Ik wou iets anders vragen.
Ik doe altijd nul, want ik heb een ander probleem. Maar dat kunnen ze niet tegen.
Nee.
Maar goed, ik vind dat er te veel systemen zijn dat niet werken.
Nou, we gaan allemaal die koevoet van jou wel eens lenen, Angeline. Oké, ik wil jullie bedanken voor dit.
Ik heb nog wel iets eigenlijk, maar ik moet mijn code in doen en die wil ik niet op de tv zien.
Nee, Sabrina dus, wil nog even wat punten noemen.
Ja, dit zijn de omschrijvingen van de artikel, niet het hele artikel, zeg ik erbij, van het VN-verdrag Handicap. En het begint bij artikel 5, want de andere zijn inleidende artikel. Gelijkheid en non-discriminatie. Artikel 6 gaat over vrouwen met een handicap en bescherming. Artikel 7 gaat over kinderen met een handicap en bescherming. Artikel 8 gaat over bewustwording. Artikel 9 gaat over toegankelijkheid. Artikel 10 is het recht op leven. Artikel 11 is de risicosituaties en humanitaire noodsituaties. Daar is een hele aparte vak voor om die behandeld wordt. Artikel 12 is gelijke erkenning voor de wet. Artikel 13 is toegang tot justitie. Artikel 14 is vrijheid en veiligheid van de persoon. Artikel 15, vrijheid van marteling of wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Artikel 16, vrijheid van uitbuiting, geweld en misbruik. 17, bescherming van de integriteit van de persoon. 18, vrijheid van beweging en nationaliteit. 19, zelfstandig leven en opgenomen worden in de gemeenschap. 20, persoonlijke mobiliteit. 21, vrijheid van meningsuiting en mening en toegang tot informatie. 22, respect voor privacy. 23, respect voor huis en gezin. 24, onderwijs. 25, gezondheid. 26, rehabilitatie en revalidatie. 27, werk en werkgelegenheid. 28, adequate levensstandaard en sociale bescherming. 29, deelname aan het politieke en openbare leven. En 30, deelname aan het culturele leven, recreatie, vrije tijdsbesteding en sport. Dus dat zijn allemaal verder uitgewerkte, gespecificeerde, specifiek naar handicap toe rechten die besproken worden via het VN-verdrag handicap. En dat vond ik even belangrijk om aan mensen te laten horen dat deze punten echt bij je, je recht en je, die iedereen dan heeft.
Oké, dankjewel Sabrina.
Nou, we hebben geen afscheid genomen.
Oh, dankjewel.
Zullen we nog een afscheid nemen? Of is het te laat? Nee. We hebben toch geen afscheid genomen? Oké.
Okay. Nee, goed zo.
Nou, is goed zo.
Ja, oké.
Okay. Ja, ik weet dat het een lange lijst is, maar het is belangrijk dat mensen dat begrijpen. Ja.